En ik zei, nee, ik ga de ICT doen. Het was niet mogelijk. Totdat BNN op mijn pad kwam. En BNN die heeft het programma Die Zelf Maar Hebben. En ze vroeg of ik daaraan mee wilde doen. En ze vonden op de een of andere manier een post op mijn gastenboek, op mijn website. Van mijn allereerste gitaarleer in Den Helder. En die had het over die opleiding. En Zelf Maar Hebben heeft voor een proefauditie gezorgd op het conservatorium. En ja, ze zeiden, dat ging eigenlijk best goed. En ja, ze zeiden, ik zou als ik jou als echt auditie gaan doen. En daar ben ik heel hard over na gaan denken. En Je Zal Maar Hebben heeft ook gezorgd dat ik in de discotheek bij ons in Den Helder een heel gaaf optreden heb gehad. En uiteindelijk, na 3 keer nee zeggen, heb ik toch besloten om echt auditie te doen, vorig jaar april. En ik werd aangenomen. En ja, nu ben ik volop aan het produceren. De opleiding heet E-Musician, een opleiding tot producer. En ja, ik ben heel erg bezig met het produceren, het mixen van muziek en studio-opnames. En ik heb heel veel optredens gehad al. En ik ben hard op weg voor een carrière als producer ook. En ik dacht dat het nooit mogelijk was. En God maakt het onmogelijke mogelijk. En hij liet mij zien dat je ondanks een beperking ver kan komen. En zoals je hebt gehoord is het best wel een zware tijd geweest. En besefte ik na die tijd pas dat ik soms echt wel in levensgevaar lag. En op het randje heb gelegen. Maar God heeft mij gedragen in die tijden. En ook heb ik het niet zo altijd ervaren. En natuurlijk heb ik ook echt wel de dagen dat ik soms baal van mezelf. Mijn beperkingen en mensen die naar me staren. En, maar dan kijk ik naar de dingen die God mij, voor mij mogelijk heeft gemaakt. En ik ben heel erg dankbaar dat ik hier mag staan en mijn verhaal mag doen. En dat ik het na mag vertellen. En ook ben ik soms wel eens bang dat de kanker terug zou komen. Als ik jongeren van mijn leeftijd en nogal jonger die ik gekend heb zie overlijden. Maar ik vertrouw erop dat de kanker weg is. Ik ben heel benieuwd wat God voor plannen heeft met mij. Ja, en ik heb gemerkt dat je heel veel kan bereiken als je maar niet opgeeft. En ja, als je meer wilt volgen en zien van mij, dan kan je naar mijn website www.onearmed.nl.
Geweldig, dankjewel Alex voor je getuigenis. Prachtig dat God je gedragen heeft. En ja, toch de hoop mag blijven houden. Zullen we naar Gods woord luisteren en Pieter Swart die zal het met ons delen. Pieter is ja, lange tijd jongerenwerker geweest en we hebben net vooraan de dienst hebben we een clipje gezien van de Bijbelschool Foundation for Life. En daar is hij de oprichter van en zal hij zelf ook nog wel iets van vertellen. Ja, maar we gaan eerst bidden om een zegen. Laten we bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat we zo mogen weten, Heer, dat ja, we met, samen met u, Heer, door mogen gaan. En dat u ons wilt dragen, hoe we er ook bij zitten, wie we ook zijn. En dank u wel, Heer, dat uw woord, de Bijbel, dat ook zegt. En dat we ook uit uw woord mogen lezen en dat u Pieter ook heeft geroepen, Heer, om vandaag dat met ons te delen. De dingen die hij ontdekt heeft, Heer, dat hij dat samen met ons mag delen. En dank u wel, Heer, dat we dat ook mogen doen, dat we mogen spreken, mogen luisteren door uw Heilige Geest. En wilt u ons leiden? En Pieter, zo willen we jou zegenen in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Sta ik aan? Ja, hè? Oké. Goed, goedemorgen allemaal. Ik zal de introductie heel kort houden. We hebben net het een en ander al van Harold gehoord. Verder ben ik al bijna 16 jaar gelukkig getrouwd met een hele lieve vrouw. We hebben 2 kinderen, Daan en Joël. En in het dagelijks leven zijn we inderdaad met Foundation for Life aan de gang. Nou, als u daar meer over wilt weten, dan ligt er een flyer op uw stoel. Als je net examen hebt gedaan en je bent geslaagd en je weet niet wat je gaat doen, dan is dit een goede optie. Maar daar wil ik het bij laten voor nu, want daar zijn we niet voor bij elkaar. We gaan met elkaar nadenken over het thema Apps for Life. Nou, de ouderen onder u, die denken misschien Apps for Life, wat is dat? De jongeren denken, hey, een preek die ik ga begrijpen vandaag. Maar voor de ouderen vraagt het misschien wat toelichting. Dus ik wil even de jongeren vragen om even te helpen. Wat is een app? Kan iemand daar even iets over zeggen? Om even de oudere generatie te helpen. Ja, zeg maar.
Een app is een applicatie op je telefoon of iPad waarmee je dingen kan openen.
Kijk eens eventjes. Een app is een applicatie op je telefoon of op je iPad of iets dergelijks. Ja, hey, super. Hartstikke goed. Ik denk dat de meeste ouderen niet zo ver zouden komen als jij al weet. Goed, maar je mag de volgende dia opzetten. En inderdaad, een app is een populaire term voor application. En dat betekent toepassing. Je mag nog eentje verder. Een computerprogramma bedoeld om door de gebruiker direct gebruikt te worden. Nou, om nog een beetje meer gevoel te krijgen bij wat is nou een app, hebben we een videoclipje om een paar apps te laten zien. Die mag je afspelen.
So these are all real apps and I downloaded these from iTunes. This first one is called Is It Dark Outside? It's an app. It uses GPS and it's based on your location. It can tell you if it's dark outside. Let's find out. No, it is not. No. Before this, I had to call someone and ask them if it was dark. So this is really handy for me. All right, and this next one is called, these are real apps. This is called Blower. It's an app and it turns your iPhone into a powerful fan. And then I have to turn it on. You see that? That's all it does is make that noise. Nothing is coming out. Maybe there's a tiny bit. So that's great for church if you're hot. You want to... All right. Here's another app that I'll show you. And this one is, this is the stapler, which is also another app that doesn't work. It's free. Here it is. You see the stapler right there? It's free, just like the office supplies I've taken from our office. All right, this next one is really great. This one is called Taxi Flasher, right here. Do you see it on there? All right, it's supposed to make it easier to hail a cab. And what you do is you push this, and then there it goes. There you go. Back in the old days, kids, when I was growing up, you had to do that.
Oké. Nou, deze week allemaal de blower downloaden. En volgende week, als Harold staat te preken, dan kun je de ventilator aanzetten. Goed, nou, sommige apps heb je dus niet zo heel veel aan. Zoals deze, die zijn vrij nutteloos. Maar er zijn er ook, die zijn wel wat handiger. Mijn zwager heeft bijvoorbeeld een hardloop-app. Die gaat, als hij gaat hardlopen, stopt hij zijn telefoon in zijn zak en dan kan hij precies achteraf zien welke route heeft hij gelopen, hoeveel calorieën heeft hij verbrand, wat was de gemiddelde snelheid, wat was de topsnelheid. Nou, allemaal informatie. Ik loop geen hard, dus ik heb er niks aan, maar voor hem is het nuttig. Je hebt gezond eten apps, die kunnen precies laten zien hoeveel calorieën zitten in het eten wat je gaat eten. Nou, allerlei dingen die heel handig kunnen zijn. Alleen, het punt is, een app kan er niet voor zorgen dat jij gaat hardlopen. Dat moet je zelf doen. Een app kan er ook niet voor zorgen dat jij gezond gaat eten. Of dat je je calorieën in de gaten houdt. Dat moet je zelf doen. Dus toepassen van de app maakt het verschil. En daar gaan we vandaag over nadenken met elkaar. Eens kijken, ik wil even eerlijk met u zijn vandaag. En ik verwacht ook een beetje openheid van u. Wie heeft er wel eens een boek gekocht over diëten? Of een apparaat besteld voor buikspieren te trainen of oefeningen te doen? Of zich ingeschreven bij de sportschool? Kijk, een hoop herkenning. Nou, mijn vraag is eventjes, denk even terug naar dat moment. Toen dat boek binnenkwam over gezond eten en u was al die belangrijke dingen aan het highlighten, het onderstrepen. Of toen de sportmachine werd afgeleverd aan de voordeur. Of toen u in de sportschool was en u meldde zich aan bij de balie. En u zag in de sportschool al die sportende mensen en die waren druk aan het zweten en allemaal mensen met mooie sixpacks. Hoe voelde u zich toen? Ik denk
Het moment dat het boek daar was en u zat te strepen, of de sportmachine kwam binnen, of u meldde zich aan, toen voelde u zich al gezonder. Van nou, ik ben goed bezig. We gaan de goede kant. Ik ben gezond bezig. Maar de vraag is, was u toen al gezonder? Nee, nog niet. U had nog niet toegepast wat in het boek stond. U had nog niet de machine gebruikt of was nog niet naar de sportschool geweest. Maar je voelt je al gezonder als je er überhaupt mee bezig bent. Voor de jongeren onder ons. Je moet een werkstuk maken over de cavia, ik noem maar wat. En je denkt, 's middags van yes, ik ga ervoor. Dus je duikt achter je computer en je gaat zitten, opent Word, de cavia. En dan, pling, iemand meldt zich aan op Facebook. Hey Truus, hoe is het met je? Nou, even reageren natuurlijk, is niet zo beleefd om niet te reageren. En vervolgens komt ook iemand op MSN. En voordat je het in de gaten hebt, ben je een paar uur bezig geweest met Facebook en met MSN. Maar je was natuurlijk ook met de cavia bezig. Dus gevoelsmatig ben je lekker opgeschoten. Je hebt wat gedaan, je bent gestart met de cavia. Uiteindelijk is er niks gebeurd. Nou, dat is waarschijnlijk. Ik zal geen handen vragen wie dat wel eens heeft meegemaakt. Want je vader en moeder zitten misschien erbij, dus dat is niet verstandig. Voor de mannen onder ons, om het even wat dichterbij te brengen. Wie heeft er thuis een klussenlijst? Mannen, even eerlijk zijn. Wie heeft er thuis een klussenlijst? Nou. Bij wie wordt de klussenlijst door de vrouw gemaakt? Ja, ik steek ook mijn hand op. Ik zie ook een aantal vrouwen reageren. Zo gaat dat. Nou, stel je voor, het is zaterdag. En je stapt uit je bed en je denkt, nou, dit is de dag. Vandaag ga ik een aantal klussen kan ik op mijn lijst af gaan strepen. En je gaat naar de bouwmarkt hier, de Gamma of de Karwei, of ik weet niet wat ze hier hebben in Notre City. Maar je gaat daarheen en je koopt al je spullen voor je klussen. En je voelt al, nou, ik ben lekker op weg, we schieten lekker op vandaag. En je komt thuis. Ja, dan ben je toch alweer anderhalf uur verder. En denk, nou, het is eigenlijk wel tijd voor een bakje koffie. Ja, toch? Dus je gaat op de bank zitten, je drinkt een bakje koffie, koekje erbij. En terwijl je koffie zit te drinken, zijn er wel duizend andere dingen die naar binnen komen waarvan je denkt, het is eigenlijk veel leuker om te gaan doen dan die klussen. En je hebt het idee van, ja, ik heb toch al de spullen in huis gehaald, we hebben al een goede stap gezet, weet je wat? Het komt later allemaal wel. Nou, ik denk als ik ga vragen, wie hebben er allemaal materialen in de schuur staan voor klussen die nog moeten gebeuren, dan zie ik ook, daar zie ik al automatisch een hand omhoog gaan. Maar de kern van de zaak is, goede voornemens zijn prachtig, intenties zijn prima, maar toepassen maakt het verschil. Want uw huis is nog niks opgeknapt als u alleen maar naar de bouwmarkt gaat en uw spullen haalt. Nou, het woord van God staat vol met apps, vol met toepassingen voor het leven. En de Bijbel is een heel praktisch boek, vol met praktische dingen die we kunnen doen. Nou, Jacobus die schrijft er iets over en daar wil ik met u over nadenken. Jacobus is het kleine broertje van Jezus, je mag de volgende dia erop zetten. En die zegt het volgende. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. Houd uzelf niet voor de gek door alleen maar naar de boodschap te luisteren. Nou, Jacobus schrijft dit een paar duizend jaar geleden en dit is nog steeds heel relevant. Want er is altijd een bepaald spanningsveld tussen de boodschap horen en de boodschap toepassen. Dat hoort niet automatisch bij elkaar. Misschien is het mogelijk vandaag wel dat we het woord van God gaan horen, maar dat we er niks mee gaan doen, dat we het niet toe gaan passen. Dus denk van alle tijden, van alle periodes. En Jacobus die schrijft hier al over. Dus daar gaan we over nadenken met elkaar. Soms denken dat als we in de kerk zijn, als we in het gebouw zijn, dat het al helemaal voor elkaar is. Dat het al helemaal top is. Van nou, de Heer zal wel heel blij met mij zijn. Ik zal wel bonuspunten krijgen, want ik ben in het gebouw op zondagochtend. Sterker nog, 90% van de preek was ik wakker. En de helft van die tijd zat ik niet de lampjes te tellen of letters te tellen in het psalmenboek. Of ik weet niet wat je doet tijdens de preek om je door de preek heen te slaan. Ik was heel goed in A's en E's tellen in de psalmen. Ik kon precies zeggen van psalm 139, daar staan 200 A's in en 325 E's. Maar we zijn in het gebouw en dat maakt al dat we het gevoel hebben van ja, ik word gezegend, ik ben goed bezig. Maar Jacobus zegt, als je niets gaat doen met wat je hoort, dan misleid je jezelf. Net als met de sportschool, net als met het dieetboek. Als je er niks mee doet, als je het niet gaat toepassen, heb je er niks aan. Net als met materialen voor je klussen, als je niks gaat doen, heb je er niks aan. Net als met huiswerk, je kan achter Word gaan zitten, de cavia invullen en voor de rest niks doen, ben je niks opgeschoten. Je misleidt jezelf door alleen het woord te horen en het niet te doen. Volgende alsjeblieft. Nou, Jacobus is heel praktisch. Het is een heel praktisch boek. Hij zegt, je moet wat je gehoord hebt ook doen. Nou, dat is een goede tip. Maar dan denk je misschien van, ja, hallo. Maar dat gaat mijn hele leven beïnvloeden. Weet je hoe praktisch het woord van God is? Weet je hoe anders misschien de dingen die het woord zegt zijn in vergelijking met mijn leven? Weet je hoe dat mijn leven gaat veranderen als ik daadwerkelijk ga doen wat het zegt? Dan gaat mijn hele leven op zijn kop. Nou, amen, dat is ook zo. Als je het woord gaat toepassen, dan gaat dat het verschil maken. Volgende dia. Geloven is geweldig. Intenties zijn prima. Maar het toepassen van het woord van God, dat gaat het verschil maken. Je mag de volgende tekst opzetten. Jacobus gaat nog verder. Want hij zegt, want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Dus als we naar de kerk gaan, of we gaan naar Foundation for Life, of we gaan naar Dare to Be, of we gaan naar de huiskringen, we horen het woord van God. En we denken, hé, te gek, daar zou ik iets mee moeten doen. Dat moet ik gaan toepassen in mijn leven. Ja, dat wil ik gaan veranderen in mijn leven. Dat moet ik anders gaan doen. Heer, dat is iets moois, dat ga ik toepassen. Of ja, die waarheid, ja, die wil ik omarmen en daar moet ik iets mee doen. En vervolgens doe je niets. Dan zegt Jacobus, dan ben je als een persoon die kijkt in de spiegel, hij loopt weg en hij vergeet wie die is. Stel je voor, je loopt 's ochtends de badkamer in en je kijkt in de spiegel. Nou, ik weet niet hoe die ervaring bij u is, 's ochtends vroeg. Maar bij mij wisselt het nog wel eens. Wij hebben logeetjes vannacht. En eentje die werd midden in de nacht werd die wakker. En die heeft ons een beetje wakker gehouden vannacht. En als ik dan 's ochtends in de spiegel kijk, dan denk ik zo, jongen, wat is hier gebeurd? Zeg. Dan kan ik er redelijk verkreukeld uitzien. Ik weet niet, jullie hebben het natuurlijk allemaal niet. Jullie zien er stralend uit, 's ochtends vroeg. Ik heb dat niet altijd. Maar je hebt die ervaring in de spiegel. En je denkt, wow, hallo. En vervolgens draai je om en je kleed je aan en je gaat naar school. Dat doe je niet, want je weet nog precies hoe je eruit ziet, dus ga je er druk mee aan het werk om dat weer een beetje op te lappen. Denk er eens over na hoeveel tijd wij doorbrengen met het kijken in de spiegel, om die eerste ervaring van 's ochtends vroeg, wow, wat is daar gebeurd, om daarmee te dealen. En we hebben kastjes vol met spullen staan om te zorgen dat we er tiptop uitzien voordat we de deur uitgaan. Nou, hoeveel tijd steken we in de dingen die we zien in ons hart als we kijken in de spiegel van het woord van God? Het woord van God werkt ook als een spiegel. Als we kijken in de spiegel van het woord van God, wat zien we dan en hoeveel tijd steken we erin om daarmee aan de gang te zijn? Oeps, misschien moet ik wat minder drinken. Oeps, misschien moet ik mijn taalgebruik een beetje aanpassen, want dat is wel erg grof. Of negatief, of afbrekend naar mensen. Of oei, ik mag misschien eens wel eens wat vriendelijker en wat respectvoller zijn naar mijn ouders. Of misschien denk je van, nou, zelfdiscipline, weet ik eigenlijk wel wat dat is. Er zijn dingen die naar boven kunnen komen als je kijkt in de spiegel van het woord van God. En weet je of je make-up perfect is of dat je haar perfect zit? Dat heeft niets te maken met de kwaliteit en de betekenis die jouw leven gaat hebben. Wat je doet met wat het woord bijvoorbeeld zegt over omgaan met geld, omgaan met relaties, moraliteit, integriteit. Hoe ga je met je ouders om? Heb je respect en ontzag voor je ouders? Hoe functioneer je op school? Wat voor een klasgenoot ben jij voor je vrienden en voor je vriendinnen? Dat zijn de dingen die impact gaan hebben in je leven. Dat gaat betekenis en richting aan jouw leven geven. En wij kunnen soms meer bezig zijn met de dingen die we zien in de fysieke spiegel dan de dingen die we zien in de spiegel van het woord van God. En soms kan het gaan zoals dit. Dus ik word 's ochtends wakker en ik kijk in de spiegel en ik denk, ach, jongen, eigenlijk moet ik me scheren. En vervolgens doe ik het niet en ga ik naar mijn werk en op mijn werk zeggen ze, joh, je had je wel even kunnen scheren vanmorgen. Het ziet er niet zo netjes uit. Ja, nee, dat is ook zo. En ik vind dat zo lastig om gedisciplineerd te zijn en dan neem ik weer niet de tijd. En ja. En 's avonds ga ik naar de huisgroep en zeg, nou Pieter, je had je wel kunnen scheren vandaag. Ja, stom hè. Ja, ik weet het ook wel. Ik weet wat het moet, maar ja. Dus dat vind ik toch lastig om iedere dag weer te doen. En ingewikkeld. Maar ja, ik ben er tenminste open en eerlijk en transparant over. Eerlijkheid en transparantie zijn geweldig. Maar dat gaat niet het verschil maken. Wij kunnen soms jarenlang bezig zijn met dingen waarvan we wel weten van ja, eigenlijk is dat niet helemaal de bedoeling. Eigenlijk is dat niet helemaal in lijn met het woord van God. En we gaan dan naar de huisgroep en nou, in dit geval van goed, ik had me moeten scheren. Ja jongens, ik vind het zo moeilijk, bid voor me. Dat ik me ga disciplineren om iedere dag te scheren. Help me daarmee. Maar de intenties om iets te gaan veranderen, overtuigd worden door God om je gedrag te veranderen, gaat niet het verschil maken. Wat je daadwerkelijk gaat doen, dat gaat het verschil maken in jouw leven. De volgende tekst. Dan zegt Jacobus het volgende. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt. Nou, nu wordt het interessant, want eigenlijk staat hier iets heel raars in. Spiegel je in de volmaakte wet. Een andere vertaling zegt, verdiep je in de volmaakte wet die vrijheid brengt. Nou, wat denkt u als u denkt aan een wet? Als ik denk aan een wet, dan denk ik niet aan vrijheid. En hier staat, verdiep je in de wet van God, want die brengt vrijheid. Hoezo brengt een wet nou vrijheid? Hoe kan een wet vrijheid brengen? Als ik denk aan een wet, dan denk ik aan grenzen. Dan denk ik aan dingen die moet ik doen, dingen die ik moet laten. Ik moet dit, ik moet dat. Hoezo brengt het woord van God, brengt de wet van God, hoezo brengt die dan vrijheid? Hoe werkt dat dan? Ik vind het eerder klinken als begrenzing en als betutteling. En ik denk, als we eerlijk zijn, dan zullen we dat wel herkennen. Van ja, dit moet ik doen, dat moet ik laten. Hoezo brengt dat vrijheid? Nou, er zijn altijd dingen die je moet doen, of dingen die je moet laten, omdat ze goed voor je zijn. Is er iemand hier die wel eens een cursus parachutespringen heeft gedaan? Ja? Oké, nou, ik zal het niet aan je vragen, maar ik denk, als ik ga checken bij je, dan denk ik dat de instructeur heeft gezegd tegen jou, dat als je uit het vliegtuig springt en je bent op een bepaalde hoogte, dan moet je aan een touwtje trekken. Dat klopt, hè? Ja. Nou, ik denk dat jij goed naar de instructeur hebt geluisterd, maar als jij had geluisterd naar die man, had gezegd van ja, hallo, ik ben vrij, weet je wel. Jij hoeft maar niet te vertellen wat ik ga doen. Ik bepaal zelf wel of ik aan het touwtje trek of niet. Ja, toch? Wie ben jij wel? Je kan wel een parachute-instructeur zijn, maar aan het touwtje trekken, daar kies ik zelf wel voor. Of ik dat doe en wanneer ik dat doe. Ik ben vrij. Nou, oké, je springt het vliegtuig uit en je bent vrij. En je kan ervoor kiezen om niet te doen wat de instructeur zegt. Nou ja, de lengte van jouw vrijheid, de duur daarvan, is een beetje afhankelijk van de hoogte van het vliegtuig wanneer je eruit bent gesprongen. Maar dat gaat niet zo heel lang duren. Dus je hebt even een gevoel van vrijheid. En daarna denk ik dat je een paar meter de grond in gaat. En dan ben je niet zo vrij meer. Terwijl als je mensen spreekt die parachute gesprongen hebben, en die wel hebben gedaan wat de instructeur zei, en ik trek aan het touwtje op een bepaalde hoogte, die hoor je allemaal spreken over die geweldige vrijheid. Als je daar dan zweeft aan je parachute. Man, het was geweldig om die wereld dan onder je te zien. Ik voelde me zo vrij. Maar om die vrijheid te gaan ervaren, moesten ze wel wat doen. Jij hebt aan het touwtje getrokken. Heb je dat ervaren, dat gevoel van vrijheid? Ja, hè? Maar je moest wel eventjes iets doen om die vrijheid te gaan ervaren. Nou, zo is het ook vaak met het woord van God. Het voelt niet altijd direct als vrijheid. Dit moet je doen, dat moet je laten. Ja, dat is wat een betutteling, dat bepaal ik zelf wel. Dat voelt niet als vrijheid, maar het gevolg van het toepassen van het woord van God is wel vrijheid. Nou, ik zal een paar toepassingen proberen te geven. Eén daarvan is bijvoorbeeld, je zult niet begeren wat van je naast is. Dus de moderne vertaling, ik ben niet jaloers op de iPhone van mijn klasgenoot. Niet begeren wat van je naast is. Maar hoezo brengt het nou vrijheid dan? Als ik dat probeer, ik wil niet hebben wat mijn klasgenoten hebben. Nou, stel je voor, jouw klasgenoot heeft een mooie iPhone en bij jou begint het te borrelen van binnen. Oh, dat is wel heel mooi, hè? Er zitten heel veel apps op en je kan er met Facebook is super en nou, allemaal top. Ik wil eigenlijk ook een iPhone. En het begint, dat verlangen begint te bruisen en te borrelen van binnen. En je gaat een bijbaantje zoeken of weet ik veel wat je doet. En je hebt het voor elkaar. Ja hoor, uiteindelijk heb jij ook die mooie iPhone. En dan kom je op school en je laat hem trots zien aan je klasgenoten en aan die gast op wie je jaloers was. En die zegt, ja, ik ben jaar geweest en ik heb een iPad gehad. Wauw, een iPad, dat is nog veel mooier dan een iPhone. Daar kun je natuurlijk veel meer mee. Dus je voelt al wat er gaat gebeuren. Goed, dat wil ik eigenlijk ook wel. Ik heb nu een iPhone, maar een iPad is natuurlijk helemaal wel leuk. Hè? En dat verlangen begint te bruisen en te borrelen. En uiteindelijk heb je het voor elkaar, jij hebt ook een iPad. En je gaat naar school, je laat hem zien. Hij zegt, ja, ik heb voor Sinterklaas een iMac gehad. Of een iBook, nou, je kan alle kanten op. Maar wat is het gevolg daarvan als je steeds maar weer iets wil hebben wat je nog niet hebt? Dan zul je nooit tevreden zijn met wat je hebt. Dus je hebt die iPhone, maar jouw buurman heeft een iPad. Eigenlijk wil ik ook een iPad. En de vreugde van het hebben van de iPhone is alweer naar de achtergrond geschoven. En nooit tevreden zijn met wat je hebt, is geen vrijheid. Dat brengt hebzucht. Dat brengt gebondenheid. Als je nooit blij bent met wat je hebt, ben je niet vrij. Ja, dus dan kun je denken, ja, ik mag niet begeren wat van mijn naast is. Ja, hoezo brengt het nou vrijheid? Maar als je tevreden kunt zijn met de dingen die je hebt, man, dan ben je vrij. Dan ben je niet continu meer aan het jagen naar nieuwe dingen die je wilt hebben. Maar dan ben je blij met wat je hebt. En dat brengt vrijheid. Een andere app, als je daarover nadenkt, is misschien een hele rare. Vergeving. De Bijbel zegt dat we moeten vergeven. Nou, als ik daarover nadenk, van ja, hoezo brengt het nou vrijheid? Het kan zelfs voelen als onrechtvaardigheid. Weet je wel wat die ander mij heeft aangedaan? Weet je hoe diep me dat heeft geraakt? Weet je wat voor een impact en de consequenties dat heeft gehad in mijn leven? En nu vraag je van mij dat ik die persoon vergeef? Nou, wie heeft dit bedacht, zeg? Dit vind ik zo onrechtvaardig. Ik ga hem echt niet vergeven, zoek het maar uit. Dat bepaal ik zelf wel. Maar heb je wel eens gezien wat bitterheid en woede en onvergevingsgezindheid kunnen doen in je leven? Heb je wel eens gemerkt dat als je niet kunt vergeven, dat de persoon die iets aan heeft gedaan, dat je eigenlijk nog continu daarmee bezig bent? Terwijl als de Bijbel zegt vergeef, en God wil je daarbij helpen, op het moment dat je vergeving uitspreekt en zegt, Heer, ik laat het los, het is van u, het oordeel is aan u, man, dat gaat vrijheid brengen. Voelt het als vrijheid in eerste instantie? Vergeef de ander, dat voelt helemaal niet als vrijheid, dat voelt als onrechtvaardigheid. Maar op het moment dat je het gaat doen, dat je het woord van God gaat toepassen, zo, dat gaat een vrijheid brengen. Vergeving brengt heel veel vrijheid. Andere app in de Bijbel. Nou, we hebben een jongerendienst hier. Eer je vader en je moeder. Onderwerp je aan gezag. Nou, denk je misschien, ja, dan ken je mijn vader en moeder niet zeker. Eer je vader en je moeder. Onderwerp je aan gezag. Hoezo gaat het nou vrijheid brengen? Ik bepaal het zelf allemaal wel. Niemand hoeft mij wat te vertellen. Ja, ik voel me al volwassen, als ik 15, 16 ben. Ik kan het zelf allemaal wel bepalen. En de Bijbel zegt, eer je vader en je moeder. Nou, hoezo gaat dat vrijheid brengen? Wat gebeurt er als je je niet onderwerpt aan het gezag van je ouders? Of aan het gezag van jouw baas of degene waar je je bijbaantje hebt? Wat gebeurt er als je denkt, weet je wat? Ik bepaal mijn eigen regels wel. Ik ben hier wel, maar ik zoek het zelf wel uit. Wat gaat er dan gebeuren? Hoe zullen je ouders reageren? Hoe zal de baas op je bijbaantje reageren? Ik denk, ja, die gast die gaat helemaal zijn eigen weg. Die denkt dat hij alles zelf maar kan bepalen hier. Wat ga je doen? Je gaat controleren. Als ik iemand niet kan vertrouwen, dan ga ik meer erbovenop zitten. Dan ga ik de grenzen wat strakker stellen. Van, oh, goed, jij toont je onbetrouwbaar. Ik kan met jou geen afspraken maken. Nou, dan ga ik zorgen dat ik wat meer de controle pak. Ik ga jou de verantwoordelijkheden wat kleiner maken, omdat je die blijkbaar nog niet aan kunt. Jij kunt niet omgaan met de vrijheid die ik je wil geven. Op het moment dat je thuis bent en je zegt, pa, ma, ik wil naar je luisteren, ik ken jullie gezag. Dank je wel, Heer God, dat ik een vader en een moeder heb die voor me zorgen. Of je bent op je werk en je bent iemand die als de baas zegt, van je moet een meter hoog springen, dan spring jij 2 meter hoog. Je wil gewoon luisteren, je wil gewoon doen wat van je gevraagd wordt. Wat gaat er dan gebeuren? Gaan ze je ruimte geven? Ze zeggen, hey, maar die gast die kun je vertrouwen. Die is betrouwbaar. Als ik die om een boodschap stuur, dan doet hij het ook. Die doet gewoon wat ik van hem gevraagd heb. En dan komt er misschien een opening op je werk. En dan denken ze, hey, maar die gast is een goeie. Daar kan ik mee werken. Ja is ja, nee is nee. Die verantwoordelijkheid die gaat naar hem toe. Het moment dat je trouw, betrouwbaar bent, dat je gezag respecteert, wat gaat er gebeuren? Je verantwoordelijkheden gaan groeien, je vrijheid gaat groeien, het vertrouwen dat mensen in jou geven gaat groeien. Dat is vrijheid. Vrijheid is het gevolg van je onderwerpen aan gezag. Thuis en op je werk, waar je komt, op school met je leraren. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met gezag wat boven jou gesteld is? Ik ben vrij, ik zoek het zelf al uit. Dat gaat geen vrijheid geven, dat gaat gebondenheid geven. Op het moment dat je mensen respecteert, de plek die ze hebben gekregen, gaat het ruimte geven, gaat het verantwoordelijkheden geven. Goed, nou, er zijn allerlei andere apps in de Bijbel. Geen seks voor het huwelijk. Nou, is dat nou een rare app? Moet ik toch zelf weten? Ja, bepaal ik zelf wel met wie en wanneer en hoe vaak. Waarom zegt de Bijbel daar nou wat over? Nou, als je echte antwoorden wilt hebben, van gaat het nou vrijheid brengen als je op die manier mee omgaat? Van goed, ik bepaal zelf wel met wie, wanneer, hoe vaak. Ga maar eens met mensen praten die seksueel actief zijn geweest buiten het huwelijk. En ga maar eens vragen, heeft het nou zegen gebracht of brengt het gebondenheid? Nou, ik ben nog niemand tegengekomen die tegen mij heeft gezegd, wat een zegen zeg. Wat een zegen is het geweest. Dat ik mijn seksualiteit niet bewaard heb voor in het huwelijk, maar dat ik het daarbuiten heb gebruikt. Nee. Het brengt vaak gebondenheid. Sociaal gezien kan het heel veel dingen kapot maken. Emotioneel gezien kan het je stuk maken. Op het moment dat we het bewaren en het gebruiken zoals God het gegeven heeft, dan geeft het vrijheid. Dan is iets prachtigs, daar kun je van genieten. Op het moment dat je het daarbuiten neemt, brengt het geen vrijheid, brengt het gebondenheid. Nou, ik ben dit principe gaan zien en eigenlijk zie je dan de hele Bijbel staat vol met allerlei apps, staat vol met allerlei toepassingen. Die misschien in eerste instantie niet voelen als vrijheid, maar op het moment dat je het gaat doen, dan zie je dat het vrijheid brengt. Volgende dia alsjeblieft. En als we het woord van God gaan doen, dan zegt Jacobus, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Volgende dia. Jezus geeft op een gegeven moment de bergreden en in de bergreden staan allemaal apps for life, allemaal toepassingen. En dan sluit hij af met de volgende woorden. Ieder die mijn woorden hoort en doet wat ik zeg, die lijkt op iemand die zo verstandig was zijn huis te bouwen op een rots. Nou, ik weet niet of hier kampeerden zijn onder ons, maar weet je hoe moeilijk het is om je tentje op te zetten op rotsgrond? Man, dat is zwoegen, dat is heftig. Dat is veel makkelijker om aan te komen op een grasveldje dat lekker sompig is en nat is. En je tikt zo je haringjes erin en je staat binnen no time. En als een storm komt, vliegen de haringen uit de grond en je tent die kun je een kilometer verder vandaan halen. Maar als je hebt moeten zwoegen om die tent neer te zetten en te bouwen op rotsgrond, dan staat die stevig. En dat is de vergelijking die Jezus geeft. Je huis bouwen op de rots is niet makkelijk. Mijn ouders respecteren, vind ik lastig. Mensen vergeven die me iets aan hebben gedaan, jongen, jongen, dat vind ik moeilijk. De mensen zegenen die tegen mij zijn, dat is niet de makkelijkste weg. Je huis bouwen op de rots is niet makkelijk. Maar het gevolg is vrijheid en is zegen. Nou, we hebben een Apps for Life serie op school en wij sluiten de les af met een fundamentje. En die mag je erop zetten. En het fundamentje bij deze les is het volgende. Waarheid die niet wordt toegepast is als verf in een blik. Niemand heeft er iets aan. Het heeft pas waarde en nut als je het gebruikt. De Bijbel lezen en preken horen in de kerk op zondag is één ding. Radicale veranderingen in jouw leven met God komen door toetpassen wat je hoort. Toepassen maakt het verschil. Nou, Jacobus had over, als je kijkt in de spiegel en je doet niet wat er gezegd wordt en je loopt weg, dan ben je als iemand die vergeten is wie die is. En de vraag voor vandaag is, wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Als ik in de spiegel kijk, want het gevaar van de boodschap is dat het een vorm van activisme bewerkt. Van oké, ik moet allerlei dingen doen. Maar dat heeft niks te maken met allerlei dingen moeten doen. Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik een heilige. Waarom? Omdat het woord van God dat zegt. Ik ben een heilige in Christus. En omdat ik een heilige ben, wil ik rein en wil ik zuiver leven. En wil ik niet alle dingen van de wereld, alle rotzooi van de wereld mijn leven binnenhalen. Omdat ik een heilige ben, dat is wie ik ben. En omdat ik dat ben, wil ik niet te maken hebben met al die rotzooi die de wereld aanbiedt. Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik een rechtvaardige. En omdat ik rechtvaardig ben, Wil ik zo leven? Wil ik niet te maken hebben met roddel, met achterklap? Wil ik niet de boel bedriegen en bedonderen? Nee, wil ik recht en rechtvaardig zijn? Wil ik eerlijk en oprecht zijn? Want dat is wie ik ben, wie God mij gemaakt heeft. Als ik kijk in de spiegel, dan zie ik een kind van God. En wat wil een kind van God? Een kind van God wil gaan lijken op zijn vader. Een aantal jaar geleden waren we in IJmuiden, hebben we een gemeente gepionierd. En mijn zoontje was toen een jaar of 3, 4. En tijdens de aanbidding lag ik op een gegeven moment, was ik op mijn knieën gaan zitten en gaan bidden. En op een gegeven moment kijk ik naast me en zie ik mijn zoontje van 3, die zit op zijn knietjes, zit hij ook te bidden. En af en toe keek hij netjes even opzij van, zit mijn vader ook nog op zijn knieën? Wat is mijn vader aan het doen? Dan doe ik dat na. Dat is wat kinderen doen. Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders. En als je een kind van God bent, heb je dat verlangen om te doen wat jouw vader deed. Om te worden zoals jouw vader was. Het heeft niet te maken met allerlei dingen moeten of allerlei dingen niet mogen. Het heeft te maken met wie jij bent. Een heilige, een rechtvaardige, een kind van God. En daarom wil je het woord van God wil je toe gaan passen. Volgende dia alsjeblieft. Nou. Apps for life, toepassingen voor het leven. Daar kun je natuurlijk niet over spreken zonder het toe te gaan passen. En zoals we met elkaar zitten, hebben we een hele gemêleerde groep. Hele jonge mensen, oudere mensen, allerlei verschillende achtergronden. Maar de Bijbel is vol met apps, ook voor uw eigen leven. En wat ik wil doen, een moment bidden. Om te vragen, Heilige Geest, we hebben hier met elkaar vandaag over nagedacht. Is er iets, een app in uw woord, die u naar boven wilt brengen, waar ik concreet mee aan de gang mag gaan de komende periode? Zodat ik ga lijken op die man uit Matthäus 7, die zijn huis bouwde op de rots, door het woord van God te horen en het te doen. Zullen we met elkaar bidden? Vader, dank u wel. Heer, dat u een liefdevolle vader bent. Heer, dat u zo concreet bent en zo praktisch bent. En dat u hier bent door uw Heilige Geest. Heer, en ik bid dat u door uw Heilige Geest, Heer, voor ieder van ons een app, een toepassing uit uw woord, Heer, naar boven wilt brengen, Heer. In gedachten wilt brengen. Waarvan u zegt van, hé, dat is misschien goed om mee aan de gang te gaan. Daar wil ik samen met jou aan werken. Om dat zichtbaar te maken in je leven, zodat je meer gaat lijken op mij. Heilige Geest, wilt u daarin spreken tot ons hart. En dat ook praktisch maken, hoe we dat dan kunnen doen. Heer, zodat we gaan lijken, Heer, op die persoon uit Matthäus 7, Heer. Heer, we willen zijn als mensen die uw woord horen, Heer, en het doen, Heer. Heer, dat als de stormen komen, Heer, dat we zullen blijven staan. Heer, dat u onze rots bent. In Jezus' naam. Amen. Goed, ik wil nog één app, heel kort, met u raken, want dat is eigenlijk de belangrijkste app in de hele Bijbel. Jezus kwam en de eerste boodschap die hij bracht was bekeer je en geloof, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekering en geloof is de belangrijkste app die jij kunt toepassen in jouw leven. En waarom is het zo belangrijk? We leven in een wereld die vol met duisternis, vol met zonde is. Kijk om je heen, kijk in de krant en je ziet het. Denk bij jezelf na, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die nog nooit gelogen heeft. We hebben allemaal verkeerde dingen gedaan. En de ellende is dat zonde ons scheidt van God. God is heilig en zonde kan niet bij God komen. Maar vanuit zijn liefde heeft hij alles gegeven om te zorgen dat jouw zonden weg worden genomen. De Heer Jezus is gekomen, de Zoon van God, heeft zijn leven gegeven, heeft alles gegeven om jouw zonde weg te nemen. Zodat wij weer hersteld kunnen worden in onze relatie met God. En wat moeten we doen om dat te ontvangen? Wat moeten we doen om dat herstel van die relatie te ontvangen? Om God in ons leven te krijgen? Bekeer je en geloof is wat Jezus zei. Geloof in mij, dat ik de Zoon van God ben, dat ik voor jou gestorven ben, dat ik van je hou. En ga niet langer je eigen weg, maar ga mij weg. Volg mij. Geef je leven aan mij. En dat is de belangrijkste app die je kunt toepassen. Want dit is een app met eeuwigheidswaarde. Als ik nu sterf, dan weet ik ga de eeuwigheid bij God doorbrengen. Omdat ik het met God in orde heb gemaakt. En dat is het aanbod voor u, voor jou vandaag. Dat Jezus zegt, joh, ik ben gekomen om eeuwig leven te geven. Ik wil je zonden vergeven. En zijn hand is naar jou uitgestrekt vandaag. Van, joh, kies voor mij. Kies voor mij. En ik wil een korte illustratie geven en dan ga ik het afronden. Er was een kerk, die had een heel mooi glas in loodraam. En dat was stuk gegaan. En die vroegen een kunstenaar, joh, wil jij een nieuwe schets maken voor ons raam? En deze man die ging ermee aan de gang. Had een mooie schets gemaakt van Jezus. Die staat aan de deur te kloppen. Met een lamp in zijn hand als zijnde het licht van de wereld. En hij laat het zien aan die oudste raad. Een spannend moment voor zo'n kunstenaar. Want hoe gaan de mensen het vinden? En die tekening, die schets, die gaat rond. En op een gegeven moment begint een van die mannen begint te lachen. En die kunstenaar denkt, wat zullen we nou krijgen? Hij zit gewoon te lachen om mijn kunstwerk. Dus hij zegt, joh, waar lach je om? Wat is er aan de hand? Hij zegt, ja, Jezus, die staat hier aan de deur. Die staat te kloppen. Maar je bent wat vergeten. Er zit geen deurknop op die deur. Je bent de deurknop vergeten te tekenen. Dat is niet zo handig. En deze kunstenaar zegt, nee, dat ben ik niet vergeten. Maar als Jezus komt en die klopt aan de deur van jouw hart, dan zit de deurknop aan de binnenkant. Jij moet zelf open doen. Jij moet ervoor kiezen om hem binnen te laten. Hij komt niet inbreken. Hij schopt je deur niet in. De deurknop zit aan de binnenkant. En wat ik wil doen vandaag is met elkaar bidden. Dat God gaat kloppen op de deur van ons hart. Dat als jij hier zit en je weet, ik heb het nog niet in orde gemaakt met God. Ik heb geen zekerheid over mijn redding. Ik heb geen zekerheid dat ik een kind van God ben. Ik weet niet zeker dat ik het eeuwig leven heb ontvangen. En jij zegt vandaag van ja, ik geloof in Jezus en ik wil kiezen voor hem. Dan wil ik je de ruimte geven om dat te doen. Om die belangrijkste toepassing die je ooit kunt maken, om die vandaag toe te passen in jouw leven. En hoe ik dat wil doen, ik wil een gebed bidden en de Heilige Geest vragen, heel wilt u kloppen aan deuren van hart. En dan wil ik je de ruimte geven en zeggen, ja, ik wil hierop reageren. Dit is voor mij deze dag. Dan wil ik je gewoon vragen op de plek waar je staat en waar je zit om te gaan staan. Ik ga je niet naar voren roepen. En terwijl je daar staat, willen we met elkaar een gezamenlijk gebed uitbidden. Dat de Heer God binnen mag komen. Dat je vergeving van je zonde mag ontvangen. Dat je eeuwig leven mag ontvangen en relatie met God je hersteld wordt. Zullen we dat doen met elkaar? Goed, laten we bidden. Lieve Vader, dank u wel. Heer, dat u een God bent van relatie, een God bent die van ons houdt. Heer, dat u de God bent die naar ons toekomt. Door uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, dank u wel, Heer, dat u dwars door de dood heen ging om ons leven te geven. Heer, u stierf aan een kruis, zodat wij vergeving kunnen ontvangen. Heer, en zoals dat verhaal van die kunstenaar zei, Heer, dat u wilt kloppen aan de deuren van harten. En Heilige Geest, ik bid dat u rondgaat op dit moment. Dat u gaat kloppen aan deuren van harten. Van oudere mensen, van jonge mensen. Heer, van mensen die nog niet het in orde hebben gemaakt met u. Die nog niet die zekerheid hebben over hun redding. Die niet weten dat ze een kind van u zijn. Heer, die nog niet die zekerheid hebben dat ze eeuwig leven ontvangen hebben. Heilige Geest, wilt u kloppen aan hun hart. Een onrust geven van binnen. Heer, een hart bewerken dat ze zeggen, ja Heer. Ik kies voor het leven vandaag. Ik kies voor u. Ik heb u nodig. Ik heb u nodig. En ik nodig u uit om mijn leven binnen te komen. En ik wil u volgen. En terwijl iedereen gewoon zijn ogen gesloten houdt, ook uit respect voor de ander. Als jij zegt, ja, dit is voor mij deze dag. Dit is voor mij. Ik wil vandaag die keuze maken om het te bekeren en te zeggen, Heer Jezus, mijn leven is van u. Dan nodig ik je uit om te gaan staan op de plek waar je zit. Dus ja, ik wil die zekerheid ontvangen. Ik heb redding nodig. Ik heb het nodig om verzoend te worden met God. Ik heb het nodig om die relatie met God hersteld te zien worden. Wil je dan gaan staan op de plek waar je bent? Dank u wel. Er zijn nog meer mensen die zeggen, dit is voor mij deze dag. Ik wil gewoon iedereen vragen om zijn ogen gesloten te houden. Er zijn nog meer mensen die zeggen, dank u wel. Deze dag, Heer Jezus, kies ik voor u. Ik wil het in orde maken met u. Heer Jezus. Heer, dat u kloppen aan de deuren van harte. Dank je wel. Dank je wel. Heilige Geest, wilt u kloppen aan de deuren van harten van mensen. Heer, u houdt zoveel van deze mensen. Heer, heeft alles gegeven hier. Alles gegeven om die relatie te herstellen. Dankjewel. Ik vraag nog één keer. Als er nog meer mensen zijn, ga dan staan op de plek waar je zit en dan gaan we binnen met elkaar. Dankjewel, Heer Jezus. Goed, dan wil ik gewoon vragen allemaal, de hele gemeente, om er gewoon kort na te bidden. Heer, want het woord zegt, als we geloven met ons hart en belijden met onze mond, dan zullen we gered worden. Moet u me nabidden. Lieve Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. Dat u heeft geklopt aan de deur van mijn hart. En en ik open mijn hart voor u. Dank u wel dat u mijn zonde heeft vergeven. En dat de relatie met u hersteld wordt. Dank u wel dat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen. En dank u wel dat ik eeuwig leven mag ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zul je een groot applaus geven? Want dit zijn de grootste wonderen die kunnen gebeuren. En ik wil graag de mensen die zijn gaan staan uitnodigen. Straks na de dienst is er een gebedsteam. Om eventjes naar voren te komen. Even met die mensen te praten. Om te horen van, ze kunnen je helpen om verder te leven met de Heer Jezus. Om te ontdekken, wat is Gods plan met mijn leven? Hoe kom ik daar verder in? Ja, dat is heel belangrijk. Dus ga niet direct straks de deur uit. Maar neem even de tijd daarvoor. Ook even, gewoon even kennis te maken met ze, zodat ze je verder kunnen helpen. Goed, ik geef het weer aan jullie over.